En zo komen we toch nog toe aan Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Eigenlijk hebben we nu, door betrekkelijk nauwkeurig de voorgaande versen te bestuderen, hebben we de betekenis van dit vers al bepaald. Dat, zo gaat het nou eenmaal in de Bijbel in het algemeen en in het Johannesevangelie in het bijzonder. Wanneer men namelijk de draad van het verhaal goed vasthoudt, dan kent men de betekenis van het volgende vers al. Dat is een heel normaal verschijnsel overigens, maar in ieder geval in het Johannesevangelie gaat dat op, omdat daar van voortgang in het betoog eigenlijk nauwelijks sprake is. Integendeel, het gaat altijd om dezelfde dingen die van alle kanten worden toegelicht vanaf hoofdstuk 1 tot het laatste hoofdstuk aan toe. En dan is het dus niet zo moeilijk om de betekenis van de verzen apart om die te begrijpen. Dus met dit vers ook niet, en de betekenis hebben we eigenlijk al besproken, maar ik zal proberen dan toch zoveel mogelijk woord voor woord alsnog door dit vers heen te gaan. In de eerste plaats staat het band. En dat betekent dat wat nu volgt een verklaring is of een nadere toelichting is van het voorafgaande. Dat betekent dat een vers wat met want begint nooit op zichzelf of in zichzelf verklaard mag of kan worden. Integendeel, het vers zelf is de verklaring of een toelichting van of tot dat wat vooraf ging. Want, hoezo want? En dat is van groot belang. Dat betekent dat het vers in verband moet gezien worden van het geheel. In elk geval, dat moet eigenlijk altijd. Maar omdat het er hierbij staat, moet het veel nadrukkelijker. En dan ziet u dat het op zich al gevaarlijk is om dit vers los van de Bijbel te citeren. Op een tegeltje, weet u wel, bekende gebrandschilderen en zo. Daar heb ik nooit wat tegen, dat denken de mensen. Maar dat is niet zo. Maar ik waarschuw voor het gevaar. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat betekent dat wat nu volgt is een nadere uiteenzetting dan wel een samenvatting of zoiets. Het blijkt een samenvatting te zijn. Maar het is een nadere uiteenzetting van het voorafgaande. Want daar stond al. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, dat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En wat in vers 16 staat, komt overeen met vers 14 en 15. Namelijk, alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En uit de vergelijking van deze twee versen is dan duidelijk de betekenis. In de eerste plaats dus, vers 16 begint met want en legt een verband met het voorgaande, dat is ons langzamerhand duidelijk. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat wil zeggen dat hier gesproken wordt over Gods liefde voor de wereld en ook over de grootte daarvan. Daar hebben wij nog een paralleltekst van in Romeinen 5 en die zullen we niet kunnen overslaan vandaag. Dat is Romeinen 5. Zo rondom vers 8, we zullen al die versen nog wel aanhalen, maar in elk geval nu vers 8. God bevestigt, dan wel bewijst of manifesteert, God bevestigt zijn liefde jegens ons, oftewel God bewijst zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En ik denk er altijd nog iets bij. Toen wij nog zondaars waren en hij nog niet de Christus was. Of niet? Ja, ja. Zeker wel. Want sinds wanneer is hij de Christus? Sinds zijn opstanding uit de dood. En hij stierf voor hij opstond, uiteraard. Dus stierf de Christus voor ons, voordat hij de Christus was. Kun je dan wel zeggen dat hij dat Christus voor ons stierf? Ja, wist en zeker wel, natuurlijk wel. Want het betekent dan gewoon, hij die nu de Christus is, is in der tijd voor ons gestorven. Daardoor werd hij de Christus, daarom wordt die term ook gebruikt, en daarom wordt er verder geen toelichting bij gegeven, maar hij moest sterven opdat hij voor ons de Christus zou worden. Hij werd dus de Christus doordat hij eerst stierf en daarna uit de dood opstond. Zodat hij stierf voordat hij de Christus was. En voor de goede orde, want ik kan het niet nalaten, zeg ik er nog maar bij dat een dergelijke betekenis ook hangt aan de uitdrukking Het kruis van Christus. Dat wil niet zeggen dat Christus gekruist is. Dat wil zeggen dat hij die nu de Christus is, in de tijd gekruist werd. Toen hij nog niet de Christus was, maar waardoor hij wel de Christus geworden is. Ja. Weet u nog dat de koningin in Suriname geweest is? Weet u dat nog? Ja, maar ze was nog geen koningin toen. God, word ik al oud. Nou ja, want zij was 18 toen, geloof ik. Dus kan je nou goed. Of niet, ja toch? Nou, laat maar zitten. Maar dat is toch een hele normale manier van praten. De koningin is in Suriname geweest. Jazeker, maar dat was voordat ze koningin was. En Christus is gestorven. Jawel, dat was voordat hij de Christus was. Maar hij is gestorven opdat hij de Christus zou worden. En de koningin was in Suriname omdat ze de koningin van Suriname zou worden. Ik geloof dat het nou niet meer zo heet, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, dat liep wat anders. Maar het had er wel verband mee. En daar gaat het nou allemaal maar om, hè? Goed. Dus, er stond dan in Romeinen 5... God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus stierf. En dat is bewijs van zijn liefde voor ons. Volgende vraag, wie zijn ons? Waarom hoor ik nou niet het goede antwoord? Dat begrijp ik niet. Waarom hoor ik nou het verkeerde antwoord? Daarna toch. Waarom hoor ik het verkeerde antwoord? Staat er toch achter? Kom, moet ik boos worden? Ja, dat ons, dat zijn weliswaar gelovigen, maar hij stierf voor ons toen wij dat nog niet waren. Toen wij nog zondaars waren. Dat wil zeggen, toen wij nog geen gelovigen waren en hij nog niet de Messias was. Dat is lang geleden gebeurd. Kortom, het is niet zo moeilijk ook hoor. Er staat, God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Aangezien alle mensen zondaars waren, en, want dat zijn ze namelijk van huis uit. Betekent het dus dat hij inderdaad voor alle mensen, namelijk voor alle zondaren gestorven is. Want er is bij God geen aanneming des persoons, er is geen verschil, ze hebben alle gezondigd en noem maar op. Dus was het voor alle. En dat is niet de conclusie, maar dat staat er gewoon. Kijk maar. 6, vers 6. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, wanneer waren wij krachteloos? Voordat we de geest hadden ontvangen, en, want die kracht is die geest. En voordat we wedergeboren zijn, want die kracht is de kracht, is de uitnemende grootheid van de kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand uit Efeze 1. Ik ben nog te blij dat ik het weer zeggen mag, hè? Die kracht is dat, hè? Dat is gewoon de geest, dus. Dus spreekt het over opstanding. Maar toen we nog niet waren opgestaan, toen we nog niet die kracht hadden ontvangen, toen is Christus te zijner tijd, niet op onze tijd, maar op zijn tijd, daar hadden wij ook helemaal geen invloed op, op zijn tijd is hij voor de goddelozen gestorven. Als wij nog krachteloos waren, is hij niet eens voor ons, maar voor de goddelozen gestorven. Zodat je uit het vers moet concluderen dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor, punt 1, krachtelozen. Mensen die sterven zijn krachteloos hoor. Sterfelijke mensen. Hè? Voor goddelozen. Voor onrechtvaardigen. Zoals blijkt uit vers 7. En vervolgens voor zondaren. Want dat staat in vers 8. En in vers 10 staat zelfs voor vijanden. Dus dan hebben we krachtelozen, goddelozen, onrechtvaardigen, zondaars, vijanden. Voor hen stierf hij. Dat is een veel vlottere manier om dat te zeggen. Voor de wereld namelijk. Voor de wereld. Immers, en ik zoek die versen niet eens op. Ofwel, nee, ik zoek het niet op. Het lam gods namelijk, dat de zonde der wereld weg... ik blader het wel op, het is één bladzijde terug. Het is voor Johannes 3, ben je in Johannes 1. En daar staat dat Johannes de Doper zegt in vers 29... Zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Van wie? Van de gelovigen? Nee, van de wereld. Ja, hoor eens, ik heb het niet geschreven. Dat staat er voor de wereld. Niet van zondaren, maar voor de wereld. Gods liefde was namelijk liefde voor de schepping als zodanig. En hoewel het ter discussie staat, moet ik toch zeggen dat ik dat niet zo vreemd vind. Toch niet. Niet omdat wij zulke aardige mensen zijn of omdat de schepping zo aardig is. Maar gewoon omdat het zijn schepping is. Het is het werk zijner handen. Hij was met zorg vervuld voor wat hij zelf gemaakt had. Hij droeg de verantwoordelijkheid voor zijn eigen schepping. Waarom? Omdat hij die schepping ook daadwerkelijk lief had. En in nog moeilijker, omdat eigenlijk, maar dat kan makkelijk misverstaan worden, omdat eigenlijk de schepping deel uitmaakt van zijn wezen. Want je kunt de schepping niet loszien van de schepper. De schepping wil dat wel, maar dat is juist de fout van de schepping, dat die apart wil. Die wil voor zichzelf beginnen, terwijl de schepping niet losgemaakt kan worden van de schepper. En als het wel gebeurt, wordt de schepping vergankelijk. En verderfelijk en valt hij in de dood, want als het leven wordt losgelaten, de schepper, dat is het leven, als je het leven loslaat, ja, dan word je sterfelijk. De schepping kan niet op zichzelf bestaan. Maar de schepping liet de schepper wel los, maar de schepper liet de schepping niet los. Omdat hij die wereld lief had. En daarom heeft hij zichzelf overgegeven voor goddelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor krachtelozen, kortom, voor vijanden. Voor iedereen dus. Nou, dat is precies ook wat Johannes 3, vers 16 zegt, hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat God liefde had is duidelijk. God is liefde. Dat is ook Johannes, denk ik dan maar, hè. God is liefde. En volgens Romeinen 5 had hij die liefde voor die zondaren, die goddelozen, die krachtelozen, kortom gewoon voor de oude schepping als zodanig. En ik zou niet weten waarom er hier in Johannes 3 vers 16 wat anders zou staan, te meer daar gewoon het woord wereld staat en het lijkt mij dat we allemaal eigenlijk gewoon wel weten wat het woord wereld betekent, of niet? Oh. Nou ja, de wereld. Ik zal eens even voor u kijken. Ik heb het even nagevraagd bij meneer Strong. Ken je meneer Strong? Van Strong's Concordance. Die is erg sterk. Die zegt dat kosmos, het woord wat hier vertaald is met wereld. Dat kosmos. Nee, het leuke is, ik moet eerst wat anders zeggen. Die zegt in de eerste plaats dat kosmos bij de Grieken de aanduiding is van de schepping als zodanig. Alles. Het heelal. Daar zouden we dus eigenlijk al mee klaar zijn, tenzij dan dat uit de Bijbel zou blijken dat in de Bijbel het woord een andere betekenis krijgt dan de betekenis die het in het Grieks al heeft. En ik moet u zeggen, het krijgt geen andere betekenis. Maar volgens meneer Strong dan is kosmos afgeleid van komizo, een werkwoord, en dat betekent ergens voor zorgen, oftewel iets ontvangen. En inderdaad, in de Bijbel komt dat woord ook voor, komizo, en het wordt vertaald met iets ontvangen. Want komizo wil zeggen dat iets geregeld wordt en als geregeld geheel, als samengesteld geheel, als geordende eenheid, ontvangt men zoiets. Dat is eigenlijk de oorspronkelijke, de meest diepe betekenis van het woord kosmos. En toegepast is het helemaal geen probleem. Het betekent dan namelijk dat de hele schepping inderdaad door God geregeld en ook ontvangen is. Hij heeft als schepper de schepping in ontvangst genomen, heeft het beheer daarover en het is dus van hem. Hij heeft het, hij bezit het als het ware en hij zorgt daarvoor. Het komizo vertalen ze trouwens, de Engelsen vertalen dat in de eerste plaats met to take care of. Verzorgen dus. Niet alleen maar bezitten, maar ook inderdaad verzorgen. De schepping wordt dus verzorgd door de schepper, is dan de gedachte. Dus dat is al niks moeilijks, maar dat is de afleiding. Maar als het gaat om de praktische betekenis van het woord, heb ik meneer Fijn nagezocht. Meneer Fijn, dat is de wijnstok, ja, een Fijn. Meneer van Joodse afkomst dus eigenlijk, hè. Dat hoor je meteen, hè. Ja, dat vind ik leuk om te vertellen. Dat is iemand van Joodse huizen, die de Heer Jezus heeft gevonden als de Messias. En die taalkundig is, een van de grootste autoriteiten op het gebied van het Grieks van het Nieuwe Testament in elk geval. Voor iedereen. En het leuke is dan nog erbij te vertellen dat die man uit dezelfde kringen komt als ik. Uit de vergaderingen namelijk. De open vergaderingen wel te verstaan. Het heeft er niks mee te maken, maar het is leuk om te vertellen. Dat vind ik leuk, ja. 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 Maar met een Joodse achtergrond. Goed inzicht in de taal. En meneer Fijn zegt, punt 1, kosmos is de aarde. De aarde. Er is een misverstand in het spel, maar dat vertel ik zo wel. De kosmos is de aarde. Punt 2, de kosmos is de aarde in tegenstelling tot de hemel. Je hebt dus de hemel en daartegenover de kosmos en die kosmos is dan de aarde. Maar er is een misverstand in het spel. Omdat wat te grof geredeneerd wordt, de gedachte is namelijk de tegenstelling niet tussen hemel en aarde, maar de tegenstelling is tussen de hemel der hemelen en de hele schepping. Dat is ook hemel, maar het tegenovergestelde van hemel is niet altijd aarde. Het tegenovergestelde van hemel kan ook zijn de hemelen en de aarde. Begrijpt u dat? Je hebt drie hemelen in de Bijbel. De eerste, de hoogste namelijk. Dat is eigenlijk de derde dan. Maar dat is de hoogste hemel vanaf de aarde gerekend. Die hoort niet tot de schepping. De hemel der hemelen, de hemel die van ouds is. En de andere twee horen wel tot de schepping samen met de aarde. En als Vine zegt, kosmos is de aarde in tegenstelling tot de hemel, dan is dat een misverstand. Het is de schepping in tegenstelling tot de hemel der hemelen. Blijkt trouwens ook, want de teksten die hij als voorbeeld aanhaalt voor dat kosmos de aarde is, die blijken met hetzelfde gemak van toepassing gebracht te worden ook op de twee hemelen, op de hele schepping namelijk. En dat is ook ongetwijfeld de betekenis. Ik vind het een beetje raar dat hij de aarde zegt, terwijl iedereen weet dat het gewoon de hele schepping als zodanig is. En bij de Grieken is het dat in elk geval. En in de Bijbel dus feitelijk ook. Daarna, de derde betekenis die hij noemt is dat kosmos de aanduiding is van de mensen, de mensheid als geheel. En dat klopt ook, maar dat is een overdrachtelijk gebruik van het woord, als een stijlfiguur, en dat heet dan een metonymia. Dus als metonymia wordt het woord kosmos gebruikt voor de mensheid, want de gedachte is, de kosmos is de wereld als zodanig, maar daarin leven de mensen, en die mensen worden dan aangeduid vanwege hun betrekking met die wereld waarin zij leven. Ja, dus taalkunde, als je die begrijpt, kan ik het ook zo gauw even niet helpen. Er zijn maar twee belangrijke stijlfiguren. De meest belangrijke stijlfiguren die er zijn een metonymia en een metafoor. En een metafoor wil zeggen dat het ene genoemd wordt terwijl het andere bedoeld is, op grond van de overeenkomst. En bij een metonymia wordt het één bedoeld, één genoemd terwijl het ander bedoeld op grond van niet de overeenkomst, maar wel de betrekking, het verband wat er tussen bestaat. En er is niet veel overeenkomst tussen de schepping als zodanig en de mens, daar gaat het niet om, maar het is wel betrekking. De betrekking is namelijk dat de mens nog eenmaal in deze oude wereld leeft. En dus wordt de mensheid aangeduid eventueel met het woord kosmos. Omdat de mens de belangrijkste bewoner is van deze wereld. Heel eenvoudige zaak overigens. Maar ik noem de voorbeelden daarvan niet. In de praktijk wordt een dergelijk gebruik van het woord meestal toegelicht, want er spreekt de Bijbel over de wereld der goddelozen. Of de toenmalige wereld. Dan is het niet de schepping als zodanig, maar is het de omstandigheid van de mensheid in die wereld op datzelfde tijdstip. Er is niks bijzonders aan. Dan heb je nog dat het woord wereld gebruikt wordt ter aanduiding van de mensheid als geheel, met uitzondering van de Joden. Want je hebt namelijk de Joden, Israël zal ik dan maar zeggen, en de wereld. Maar in dat contrast is duidelijk wat de wereld dan is. Dan is het, zijn het de heidense volkeren. Maar dat komt maar zelden voor, dat gebruik in de Bijbel. En dan heb je nog dat het woord kosmos gebruikt wordt voor de toestand van de mens als vijandig tegenover God. Maar dat is precies hetzelfde verhaal, want we hebben weer het verschil tussen de schepper en de schepping. En de schepping staat vijandig ten opzichte van God. En dan kun je wel zeggen, ja, maar dat gaat over de mens die vijandig staat ten opzichte van God. Dan zeg ik, ja, maar dat is niet alleen de mens, dat is de hele schepping als zodanig. Dus ik vind dat meneer Fijn het verband wel een beetje erg krap maakt. Zo nauwkeurig, zo smal mogelijk, maar dat doen de taalkundigen nou eenmaal. Die proberen de begrippen zo smal mogelijk toe te passen. Maar ik dacht dat dit smaller was dan in de Bijbel gebeurt. En het laatste is dan nog dat het woord wereld gebruikt wordt ter aanduiding van alle tijdelijke bezittingen van de mens. Dat is de wereld, dat gaat voorbij. Ja, dat is niet de hele schepping, maar de wereld in de zin van het tijdelijke. En dan heb je nog één keer de uitdrukking in de Bijbel dat de tong zou zijn een wereld van ongerechtigheid. Zodat nou ineens een tong een hele wereld is. Maar de gedachte is weer een overdrachtelijke. Dit is inderdaad een metafoor. Want er wordt de wereld genoemd terwijl de tong bedoeld is. Maar vanwege de overeenkomst. Want zo groot en zo veelzijdig als de wereld is. Zo machtig, zo groot en zo veelzijdig is ook de tong. Maar je kunt er zelfs de wereld mee besturen. Dat is de gedachte. Maar dat is allemaal niks bijzonders. Maar dan heb ik een rijtje van 7. En ik hoop dat het je opgevallen is dat in dat rijtje, hoe verschillend die woorden dan ook mogen zijn, dat doet er nou niet toe. Maar dat in dat rijtje toch altijd gaat over hetzelfde principe. Namelijk de schepper tegenover de schepping. Het is toch altijd de schepping. Of een bepaalde situatie in de schepping. Of desnoods een gesteldheid. Of een deel van de schepping. Maar het is de schepping. Maar het is nooit de gemeente. Nooit wordt het woord kosmos in de Bijbel gebruikt tot aanduiding van de gemeente of ter aanduiding van de gelovigen. Helemaal, absoluut nooit. Ik heb ze allemaal nagezocht voor u, het waren hier van 160 schriftplaatsen geloof ik. Maar het, absoluut niet, geen enkele. Het zou uit het verband moeten blijken. En zou het maar één keer zo blijken uit het verband, dan zou het een andere keer ook zo kunnen zijn. Maar het is nergens zo. Het is een misverstand. Natuurlijk, je kunt je weg, als je redeneert kun je alles verklaren, dat kan ik ook, daar gaan we dan. Hè. De wereld is kosmos en kosmos wil zeggen dat het geordend is, gestructureerd is, samengesteld is. En wat is nou mooier geregeld en geordend en tot eenheid gemaakt dan de gemeente? Zodat de gemeente dus een kosmos is. Ja, mooie redenering, maar het is niet bijbels verantwoord, omdat in de Bijbel de gemeente niet als kosmos wordt aangeduid. Het is in de Bijbel de aanduiding van de oude wereld. De wereld in het algemeen, en dat niet alleen in de Bijbel, maar het is ook de gewone, normale Griekse betekenis van het woord. En nu gaan we naar de Bijbel zelf en blijven we in de buurt. De eerste keer dat wereld genoemd wordt, zal voor de zekerheid even kijken, in het Johannes-evangelie is in Johannes 1 vers 9. Johannes 1 vers 9. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Is dat de gemeente? Dat kan natuurlijk nooit, hè? Dat is volstrekt uitgesloten. Nee, het is gewoon de schepping als zodanig. En als u zegt, ja, maar het zijn de heidense volkeren ter onderscheiding van Israël, want dat zegt meneer Fijn dan zeg ik, ja, maar dat is zo smal mogelijk gepakt. Maar dat gaat er niet om. Het gaat erom, hij was in de wereld, maar hij is door de wereld als zodanig verworpen. Dat het gebeurt bij de mond van de mensheid bedoel ik, dat is waar. En dat het meer speciaal gebeurt bij de mond van Israël, dat is ook waar, dat is vers 11. Maar het is de schepping als zodanig. De wereld, de schepping is door hem gemaakt. Er staat dus eigenlijk in vers 10 al wat de wereld is, hè. Of in vers 10 is het nog, ja. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Wat is dan de wereld? Uiteraard staat erbij. Dat is gewoon de oude schepping. Hij kwam dus in die schepping, maar die schepping heeft hem verworpen. Het woord wordt hier dus uitdrukkelijk gebruikt. Dus vers 10 en vers 9 gebruikt het eerst. Komende in de wereld. Het licht, het welk verlicht en ieder mens komende in de wereld. Komt het licht in de gemeente? Nee, het licht kwam in de wereld. De wereld was in duisternis. En daarin verscheen het licht. Zodat je meteen ziet dat hier in Johannes de draad mooi wordt opgenomen. En dat het inderdaad de schepping als zodanig is, mogen in ieder geval blijken uit de allereerste versen van het Johannes-evangelie. In de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. Wat dan? De wereld, de kosmos. Zodat het hier gaat over schepper en schepping. En voor de schepping wordt de term kosmos gebruikt. Het is eigenlijk te belachelijk om over te praten, dat ik het nou uit moet leggen. Maar ik heb gemerkt dat het nodig is, ik doe het niet voor niks. Nou, ik doe het wel gratis, maar nou ja, hopelijk niet voor niks. Nou, laat maar weer. Dus krijgen we dat weer. Maar er is een reden voor waarom ik dat doe, uiteraard, hè. Kosmos is namelijk in de Bijbel en zeker in het Johannes-evangelie de aanduiding van de wereld als zodanig. En voor de goede orde wijs ik er nog eens even op. Moet eens even meten met me. Hè? Ik zal het langzaam doen. Hè? Als je het opschrijft, moet je snel schrijven. Hoor. Kosmos komt voor in Matthäus 9 maal. In Marcus 3 maal. In Lucas 3 maal. In Johannes 79 maal. Een hele bladzijde ook, kan ik overslaan zo. Ja. En dan Handelingen 1 maal. Romeinen 9 maal. 1 Korinthe 21 maal. 2 Korinthe 3 maal. 1 Korinthe, dus vrij veel, hè? 21 keer. Dat is niet zo gek hoor, want de Korinthes die hingen nogal aan die wereld, hè? Nou goed, 2 Korinthe 3 maal. Galaten 3 maal. Efeze 3 maal. Filippenzen 1 maal. Colossenzen 4 maal. Timotheus, 1 Timotheus wel te verstaan, 3 maal. Hebreeën 5 maal. Jacobus 5 maal. 1 Petrus 3 maal. Nee, ik verkoop het tenminste een bandje. 2 Petrus 5 maal. 2 Petrus 5 maal. Wie het eerste straks hier is, krijgt mijn aantekeningen mee, hè? Dat weet u, hè? En 1 Johannes, dat is maar het korte briefje, weet u wel. 23 keer. En dan 2 Johannes 1 maal. En Openbaring ook maar 3 maal. Zodat u ziet dat het een van de veel gebruikte woorden is van Johannes. Johannes is de man die praat over de wereld. Waarom? Wel duidelijk genoeg, omdat we Johannes kennen als degene die de Heer Jezus Christus openbaart als God, als de schepper, als het woord, als degene uit wie alle dingen zijn. En de schep en kosmos bij hem, bij Johannes dus uitdrukkelijk, is dus inderdaad de wereld. In al die andere boeken ook hoor. Dus de schepping als zodanig. Ik laat het meestal zien vanuit Petrus, omdat Petrus spreekt over hemel, de hemel die nu is, en de aarde, weet u wel. Dus de toenmalige wereld is door water vergaan, maar de hemel en de aarde die nu is, enzovoorts. Zodat blijkt dat hemel, dat kosmos of wereld is inderdaad hemel en aarde. De hele schepping dus. Zodat we nou lezen in Johannes 3, want al zo lief heeft God die hele schepping gehad. Ja, ik heb geen zin om er langer op in te gaan. Hè? Wereld is gewoon wereld, de kosmos namelijk. 2 hemelen en 1 aarde. En daarin gaat het in de eerste plaats natuurlijk om de mens. Maar als juist als de vertegenwoordiger van die schepping. Dus want al zo lief heeft God de kosmos, de hele schepping gehad. Er is niks mee fout, want dat lazen we in Romeinen 5 ook. En anders lees ik het in 1 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Niet de gemeente, want de gemeente hoeft niet meer God verzoend te worden. Die is dat al namelijk. Dus dat kan niet. Hè? Nee. Dus als een lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Ten behoeve van die wereld, uiteraard. En wat is dat, de enig geboren zoon? Wel, dat is makkelijk genoeg. De zoon is namelijk de erfgenaam, degene die leeft na de dood. Dat is een zoon in Bijbelse gedachtegang. Los sommige zonen al zoon genoemd worden voordat ze dat daadwerkelijk zijn. Maar dat is heel normaal hoor. Dus God heeft zijn zoon, zijn erfgenaam gegeven ten behoeve van die wereld. En die zoon heet nog enig geboren ook. Dat is een wat moeilijk woord, omdat het eigenlijk de vertaling is van een Hebreeuws woord, wat niks zegt over geboren zijn. Geboorte heeft er niks mee te maken. Het zal wel aardig passen in dit hoofdstuk, maar het heeft er niks mee te maken. Enig geboren is namelijk inderdaad enige in de zin van unieke. Dat is hetzelfde woord trouwens in het Nederlands weer, uniek of enig. Maar enig in de zin van, niet dat er maar één is, maar wel in de zin van dat er misschien wel meer zijn, maar die zijn hier niet mee te vergelijken. Bovendien heeft het woord Yachid, is het in het Hebreeuws, heeft de betekenis ook vooral van geliefde. Dat betekent het niet, maar die gevoelswaarde heeft het. De enige in de zin van, dat was hem nou. Zo staat het over Isaac. Ik ga die schriftplaatsen niet opzoeken, want dat is een heel ander onderwerp. Maar het staat over Isaac. Dat het de enige geborene zoon was van Abraham. Yachid. Maar het was de enige zoon niet. In de zin, want er waren er meer. Er was zelfs één ouder. Hij was niet eens de eerste. En zeker dus niet de enige. Maar toch wordt hij zo genoemd. Omdat het woord betekent dat de rest hiermee niet te vergelijken valt. Die ene zoon, Isaac, was namelijk de zoon der belofte. De beloofde zoon was niet Ismaël. En ook niet die zonen die na Isaac nog geboren werden later. Maar het was Isaac. En daarom was hij de unieke. En dat woord wordt via de vertalingen in het Nederlands aangeduid als enig geboren. Maar het heeft met geboorte niks te maken. Het heeft te maken met, dat was die enige, die unieke, de beloofde zoon, de zoon der belofte, de erfgenaam namelijk. Dus God heeft die specifieke zoon, Want ja, je kunt zeggen, Adam was ook zoon van God en de hele mensheid eigenlijk, enzovoorts. En dat kun je allemaal nog uit de schrift bewijzen ook. Want zelfs voor de natuurlijke mens wordt gezegd dat hij is van Gods geslacht. Nee, in Handelingen. Maar dit is de enige zoon, omdat die zoon is in een heel ander opzicht, in een veel hogere betekenis, onvergelijkbaar met wie dan ook. Wel, die enige, die unieke, die geliefde zoon dus ook, want een andere gelegenheid heet hij ook daadwerkelijk zo, die geliefde zoon, die heeft God gegeven aan wie? Staat er niet bij, hè? Dat heeft iedereen daar baat bij gehad? Nee, maar dat lag niet aan de verhoogde slang. Dat lag aan dat sommige mensen waarschijnlijk niet hebben gekeken naar die verhoogde slang. En die hebben er ook geen baat bij gehad dan. Maar het was wel voor iedereen. Maar of iedereen er gebruik van gemaakt heeft, is weer wat anders. Goed, dat lijkt me duidelijk, hè? Nou, andere tekst. De zaligmakende genade Gods. Titus 2, hè? Is verschenen aan alle mensen. Ja, zaligmakend heb ik al gezegd. Dan moet je de heilbrengend weglaten. Hè? Er staat of de genade Gods is verschenen, is heilbrengend verschenen. Of er staat de zaligmakende genade Gods is verschenen. Dus zaligmakend of heilbrengend. Dat is het verschil tussen de Statenvertaling en de Nieuwe Vertaling. Maar ik citeer Statenvertaling. Hè? Dus de zaligmakende genade Gods is verschenen. Aan alle mensen. Oftewel, de genade Gods bracht heil aan alle mensen. Hebben alle mensen dat heil, die zaligheid dan ook ontvangen? Nee. Waarom niet? Dat is makkelijk genoeg, omdat ze het niet beliefden. Zo hoeft het niet. Blieft u nog wat? Nee, ze beliefden het niet. Nou, klaar uit. Ja, er staat daar trouwens ook, zo uit het hoofd er staat, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Zodat je daar leest, ik moet het onder opzoeken, het is toch een belang om het even te zien. Zodat je daar leest dat dat wat tot alle mensen kwam, is slechts terecht gekomen bij enkelen. Ik noem het maar de happy few. Dat zijn wij dan, hè? Daar ben u bij. Bij de happy few. Dat is hetzelfde als vrolijk orthodox, maar dat wist u natuurlijk nog, hè, van de vorige keer. Titus, dus. Titus 2, vers 11. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, zodat je maar weer ziet dat de zaligmakende genade het ook licht is. Het is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons, maar dat zijn de gelovigen. En die ons zijn uiteraard degene die die zaligmakende genade ook daadwerkelijk aangepakt hebben. Opdat wij vervolgens de wereldse, de kosmische, de wereldse begeerlijkheden, er staat inderdaad het woord kosmos, nou als bijvoeglijk naamwoord dan, maar dat doet er nou niet toe, dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig zouden leven in deze tegenwoordige aion. Dat is een ander woord wereld. Maar de gedachte is daarbij dat de genade Gods verschenen is aan alle mensen en dus inderdaad aan de gehele wereld. Maar wij die die genade hebben aanvaard, worden daardoor uit deze wereld gehaald en daardoor uit de wereld getrokken. De genade komt tot de wereld, opdat degene die in de wereld is, die genade zou aangrijpen en daardoor uit de wereld getrokken zou worden. Want de wereld gaat toch voorbij, de wereld wordt toch geoordeeld. Dat is niet het gevolg van Gods liefde, maar wel het gevolg van Gods gerechtigheid. En het oordeel over de kosmos is uitgesproken. Maar omdat degenen die daar deel van uitmaken toch nog gered zouden kunnen worden, niet zozeer via de gerechtigheid in de eerste plaats, maar in de eerste plaats via Gods liefde en via Gods genade, is die genade verschenen aan die wereld. En wij die die genade aanvaarden, worden door die genade uit deze wereld getrokken. En dus die genade onderwijst ons dat wij de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden. Vers 13, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Christus Jezus. Want zo is dat. Want wij verwachten de openbaring van de nieuwe schepping. Dus een mens wordt gered doordat de genade tot hem komt. Tot wie komt het dus? Tot iedereen. Heeft iedereen de baat bij? Nee, alleen degene die het aanpakken uiteraard. Nou, dat is precies hetzelfde wat in Johannes 3, vers 16 staat. Al zo lief heeft God de wereld, dat is iedereen, gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Want de genade krijgt gestalte in deze enige geboren zoon. Ik kan het ook anders zeggen. Wat is de genadegift Gods? Eeuwig leven, volgens Romeinen 6. Hè? De genadegift Gods is het eeuwig leven. En waar is dat leven, of wat is dat leven? Ook Johannes, dat is ook Johannes. Hè? Dat ons God het eeuwig leven geschonken heeft en dit leven is... Ja, zie, u weet het wel. Dat staat in 1 Johannes weer dan. Hè? Het leven is in zijn zoon. Want en dan, wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dus de zoon is het leven. De genadegift Gods is het eeuwig leven. En het eeuwig leven is de zoon. Zodat de genadegift Gods gewoon is de zoon. De genadegift Gods is de Messias. En als het dus staat in Titus 2, de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, kun je net zo goed zeggen, het licht is verschenen aan alle mensen, of gewoon het woord Gods is verschenen aan alle mensen, of gewoon de Messias, de Zoon van God, die enig geboren Zoon, is verschenen aan alle mensen. En wie het aanneemt, wie hem aanneemt of het aanneemt, wie het of hem gelooft, ontvangt daardoor eeuwig leven. Want het is een gave en een gave moet aangepakt worden. Ja, dat is niet anders. En het aanpakken van de genade Gods, dat heet gewoon geloof. En als u er een daad bij wil stellen, dat kan ook. Dan dankt u gewoon daarvoor. Hè? Dan zeg ik, dank u wel. Dat is in ieder geval uitdrukking van geloof en van dankbaarheid tegelijkertijd. Nou, goed. God heeft dus zijn enige geboren zoon gegeven... ten behoeve van de wereld, opdat een ieder die in hem gelooft, oftewel een ieder die deze genadegift Gods aanpakt, ik ben dus weer in Johannes 3, vers 16, hè, eeuwig leven zou hebben. En dan ziet u de beperking, het wordt gegeven aan ieder, aan de wereld, maar alleen degene die in hem geloven hebben daar deel aan. En ik kan me zo voorstellen wat er gebeurt als je voor wereld in vers 16, Johannes 3, vers 16, invult de gemeente. Want dan krijg je het eigenaardig waarschijnlijk dat God zijn zoon geeft aan de gemeente. Opdat in iedere in de gemeente die in hem gelooft weer eeuwig leven hebt. Zodat je ziet dat er wel heel wat rangen en standen zijn binnen de gemeente natuurlijk. Hè? Waarna wij vervolgens terechtkomen in de Colossensebrief waar gezegd wordt dat dat niet bestaat. En waar dat er geen rangen en standen zijn en dat men niet kan opklimmen, dat men niet kan beter worden, dat er niet meer te ontvangen valt dan we al ontvangen hebben enzovoorts. Dan moet je een hele brief uit de Bijbel zelfs wegredeneren. Als je hier redeneert dat de wereld niet de wereld is, maar de gemeente, dan heb je daarna druk werk om de hele Colossensebrief weg te verklaren. Enzovoorts. Want dan ben je nog aan het eind niet natuurlijk. Hè? Dus je ziet waar je terechtkomt. Nergens. Maar deze waarheid is zo duidelijk als wat, die staat vaak genoeg in de Bijbel. Het was voor allen, maar slechts de minderheid krijgt er deel aan. De belofte was gedaan aan Israël, maar alleen het overblijfsel van Israël krijgt er deel aan. Toch? Want alleen, maar wel al, maar alleen wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En er kan de belofte gedaan zijn, maar de belofte is dat men zalig wordt als men de naam des Heren aanroept. En de belofte is gedaan aan ieder, maar wie de naam des Heren niet aanroept, krijgt er dus geen deel aan. Zo eenvoudig is dat. Hè? En God gaf zijn enige geboren zoon aan een ieder. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En dat een ieder die niet in hem gelooft, dus gewoon deel houdt aan het lot van de wereld. En dat is het oordeel. Want alleen de koperen slang, oftewel de opgewekte Christus, is door het oordeel gegaan en is uit het oordeel weer opgestaan. Heeft het oordeel doorstaan, om zo te zeggen. En vandaar dat in hem slechts eeuwig leven is. Dezezelfde waarheid staat natuurlijk nog veel uitgebreider eigenlijk, en nog veel explicieter moet ik eigenlijk zeggen, in 2 Korinthe, 2e Korinthebrief. Ik heb er al een paar maal uit geciteerd. Twee Korinthe 5 namelijk. Daar worden gedachten ontwikkeld die min of meer start in vers 11 van 2 Korinthe 5. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Daar begint het mee. En dan komt er een lange tussenzin, die ik niet ga bespreken. Maar de draad wordt weer opgenomen in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons. Om wat te doen? Wel, om de mensen tot het geloof te bewegen. Want u weet, mensen zijn tamelijk onbewegelijk. Niet in de zin van onvergankelijk, maar wel in de zin van dat ze zo star en eigenwijs zijn, dat er geen beweging in te krijgen is, enzovoort. En wat ze altijd geleerd hebben of gedacht hebben, dat moet vooral vastgehouden worden, want zo is het en niet anders. Kortom, de mens bepaalt weer eens zelf wat de waarheid is. He? En er is heel wat kracht voor nodig om die mens zodanig in beweging te krijgen dat hij tot geloof komt. Want geloof is geloof in de waarheid van een ander. Nee, de waarheid van Christus uiteraard. En dat is de enige echte waarheid, zoals bekend. En onze waarheid is gewoon de waarheid niet. En inderdaad is wat moeite voor nodig, heel veel geweld dikwijls, om een mens in beweging te krijgen, om hem in beroering te krijgen. Soms komt die beweging ook door de omstandigheden overigens, niet alleen door de prediking van het evangelie, maar soms gebeuren om de mens heen zoveel dingen waardoor hij bewogen wordt, dat hij daardoor meteen ook wat makkelijker tot de Heer komt, als hij nou eenmaal toch aan het rollen gegaan is. He? Ja, het is wel plastisch voorgesteld, maar zoiets is het. He? Maar het is moeilijk om mensen in beweging te krijgen. Om ze aan het denken te zetten, zal ik maar zeggen. He? Maar goed, Paulus zegt dus dat hij dat doet. Want de liefde van Christus dringt ons. Welke liefde van Christus is dat? Dat is ongetwijfeld diezelfde liefde als Johannes 3 vers 16 en Romeinen 5 vers 14. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Als God die wereld zo lief gehad heeft, dan is het voor ons, in ieder geval voor Paulus, reden genoeg om op grond van die liefde ook inderdaad deze boodschap van verlossing die er is te brengen aan hen voor wie het is. En voor wie is het? Voor iedereen. Dat staat er ook. En daar legt die verantwoording vanaf in vers 15. Als die dit oordelen, dat wil zeggen, wij die dit oordelen, wij die van mening zijn dat. We hebben zijn minister-president gehad, die was altijd van oordeel dat. En sindsdien is dat een goede Nederlandse uitdrukking geworden weer. Maar hier staat hij ook al. Hè? Als die dit horen, wij bewegen de mensen tot het geloof, want wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Ja, dat is typisch niet Johannes, maar het is wel Paulus. Hè? Als één stierf voor allen, dan zijn dus allen gestorven. Huh? Nou, ja, ik sta te bedenken, hoe kan ik dat uitleggen? Maar ik geloof niet dat je dat uit kunt leggen. Dat is al uitgelegd, denk ik, als het zo staat. Hè? Eén is voor allen gestorven, in de plaats van blijkbaar allen. Dus zijn allen gestorven. En dan staat er, en dat is ook zo, hij is voor allen gestorven. Niet voor de gelovigen, maar voor allen. Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, maar wie leeft er? Dat is het punt. Allen zijn gestorven, maar nou is de vraag wie leeft er? Je zou zeggen niemand, want ze zijn allemaal gestorven. Maar toch leven er nog nu weer. Alsnog. Later, blijkbaar. En wie zijn dat? Ja, dat is makkelijk genoeg. Dat zijn degenen die genade aanvaard hebben. Hè? Degene die geloven dus. Er staat dan ook. En hij is voor allen gestorven opdat degene die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor degene die voor hen gestorven en opgewekt is. Want één stierf voor allen, daarmee zijn allen gestorven, maar vervolgens werd één opgewekt. En niet alleen één, maar nog veel meer. Namelijk degene die in die ene geloven. Degene namelijk die geloven in de opgewekte en verheerlijkte Christus. En de bedoeling is dat degene die in hem geloven ook vervolgens hem dienen. En daarmee is het verhaal rond. Want Paulus zegt dus, gaat dus van de gedachte uit dat hij opgewekt is met Christus. Want Christus is niet alleen voor hem gestorven, maar daarna ook voor hem opgewekt. En dat gelooft hij, dat heeft hij aanvaard. Hij leeft dus met Christus en aangezien hij met hem leeft, is het de bedoeling dat hij niet meer voor zichzelf zou leven, maar voor degene die voor hem gestorven en opgewekt is, zodat hij vervolgens niks anders doet dan te prediken dat inderdaad de Heer Jezus Christus gestorven is voor allen en opgewekt is, opdat degene die in hem zouden geloven alsnog leven zouden verkrijgen. En zo is de cirkel weer rond en rond en rond. Nee, zo gaat het verhaal dan verder. Maar de gedachte is duidelijk, hij is voor allen gestorven. En hij stond op uit de dood, maar aan die opstanding krijgen alleen gelovigen deel. En aan zijn dood heeft een ieder deel. Ja, dat is van belang om te weten, want wij prediken als het goed is, dus niet dat als men tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, dat men dan deel heeft aan zijn dood en dat men dan met hem gestorven en begraven is. Want als ongelovige is dat ook al zo. Is dat zo? Nu. Want de hele mens, het is dood door de misdaden en de zonde, staat er. Al was het maar alleen wat God officieel met deze wereld heeft afgerekend aan het kruis van Golgotha. Zodat de prediking van het evangelie een prediking is aan hen die dood zijn. Aan allen. Aan de wereld. Waarvan de zonden zijn weggedragen. En omdat die zonden zijn weggedragen, en omdat de afrekening dus dan heeft plaatsgevonden, is het de mogelijkheid om door het geloof in de opgewekte deel te krijgen aan het leven van de opgewekte. En dat is het evangelie. De rest is hooguit de inleiding ernaartoe. Maar niet het evangelie zelf. Het evangelie zelf is de boodschap van dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. De dood heeft overwonnen en de eersteling geworden is van de nieuwe schepping. En dat is een prediking aan hen die dood zijn. Die door God niet gekend worden, waarmee God niet rekent. En dat is het oude probleem, het oude antwoord op het probleem, mag ik wel zeggen. Het probleem van als er dan een God is, ik word er altijd een beetje galdisch van als ik dat weer hoor. Als er dan een God is, waarom? Enzovoorts. Want wij weten het beter dan God. En we zouden zeggen, als hij meent dat hij God is, moet hij doen wat wij vinden dat hij zou moeten doen, enzovoorts. Maar hij doet gewoon wat hij zelf vindt dat hij moet doen. En wat hij moet doen is zich houden aan zijn woord. En dus laat hij niks van zich horen. Nee, als het dan waar is dat één voor allen gestorven is, dan zijn alle dood. En die allen merken dan niks meer van hem. Het enige wat ze nog zouden kunnen merken is de prediking van het evangelie dat zegt, dochtertje, tot Israël bijvoorbeeld, dochtertje, van je Iris, van het licht enzovoort, weet je wel dat, hè? Dochtertje, tot Israël, ik zeg u, sta op. Of eventueel, Lazarus, kom uit. Of iets dergelijks. Om over die jongeling van Noem nog maar te zwijgen. Nee, het was Naïn, maar dat is Noen, hè? Dat weet je waarschijnlijk. Hè? Dus het was Jozua daar die opgewekt. Nou goed. Of andere keer, vooruit. Maar de enige boodschap die de wereld, die de mens kan horen, is de boodschap dat er leven is in de opgewekte Christus. Dat is het evangelie. Want hij stierf voor allen, zodat de weg vrij is voor allen om dat eeuwig leven aan te pakken. Want als hij niet voor ons gestorven is, dan zijn we niet vrij om hoe dan ook leven aan te pakken. Dan is het er niet eens trouwens, maar dan kan het ook niet. Als onze zonden niet gedragen, dan is er voor ons geen blijde boodschap. Maar ze zijn weggedragen. Het was namelijk voor iedereen. Het was voor zondaren, voor krachtelozen enzovoorts. Opdat wij bevrijd daarvan inderdaad rechtvaardig voor God zouden kunnen staan en dus eeuwig leven zouden ontvangen. Het enige wat men hoeft te doen is deze dingen aan te pakken, meer niet. Het te horen. En dat is kennelijk mogelijk, want de uren zou komen, dat is ook Johannes, dat de doden die stem inderdaad zouden horen. Wij prediken niet het kruis, wij predikten de opstanding van de gekruisigde. Wij prediken de verheerlijking van hem die eens leed en stierf. Maar dat is niet alleen het kruis, maar het gaat juist om wat er daarna gebeurde. Wat daar het resultaat van is. Daardoor wordt ook zin, betekenis gegeven aan het verzoeningswerk, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Ik bagatelliseer dat niet, helemaal niet. Maar we moeten het in zijn juiste proporties zien. De juiste proporties zijn dat Christus is het die gestorven is. Voordat hij de Christus was, uiteraard. Wat meer, want er staat in Romeinen 8, hè, wat meer is, die ook is opgewekt, die zit aan Gods rechterhand en die ook voor ons bidt. Ik denk altijd, als u dan zo nodig de term het kruis van Christus ofzovoorts zou moeten toepassen op een lijden wat Christus zou ondergaan na zijn opstanding. Wat doe je dan met Romeinen 8 vers 34? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is die ook is opgewekt. Dan zou dat sterven van Christus ook een sterven zijn na zijn sterven aan het kruis. Maar wat is dan de opstanding hier in vredesnaam? Je komt hopeloos in de knoop, mensen. Hopeloos. Het is gewoon onzin. Christus is het die gestorven is, voordat hij de Christus werd. En daarom, ja wat meer is, vers 34, die ook opgewekt is als de Christus. En die dan ook ter rechterhand Gods is. En die daarvoor ons bidt als de Christus, of zullen we zeggen als Melchizedek. Want dat is hetzelfde uiteraard. Nou, en die Christus die opgewekt is uit de dood en die gezeten is aan Gods rechterhand, die gezeten is op de troon, die gezeten is dus op de troon der genade, hij is die enig geboren zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Hij is degene die zo geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid, zegt de Hebreeënbrief. Waarin gelooft men dus? In het kruis? In de gekruisigde heiland? Wel, nee. Bovendien, daar geloofden alle tijdgenoten van de Heer Jezus in, al was het maar omdat ze hem zelf gekruist hadden. Het was niks bijzonders. De prediking was juist, God heeft deze Jezus, die gij gekruist hebt, opgewekt uit dood en gesteld tot Heere en tot Christus. Tot Jehovah dan wel Christus, want dat is hetzelfde. Dat staat trouwens ook in Jesaja, dus we blijven een beetje in de buurt. Ja, ja. Dat staat in Jesaja zeker. Dat Jehovah de verlosser van Israël is. En we weten alle dat de verlosser van Israël is de Messias. Zodat de zaak keurig is kort gesloten. De Heere Jezus Christus. Deze Jezus is door God gesteld tot Heer en tot Christus. Zegt Petrus in Handelingen 2. En daar gaat het om. En het is de prediking van hem die gezeten is aan Gods rechterhand. Dat is het evangelie. Het is die prediking waardoor wij zalig worden. Dat is het evangelie uw zaligheid. Bovendien, wanneer wij dat evangelie onze zaligheid gehoord hebben, dat wil zeggen geloofd hebben, heeft het tot gevolg dat we niet alleen wedergeboren worden, maar bovendien eeuwig leven ontvangen aan Gods rechterhand. In de hemel zelf namelijk, want daar is Christus. En begrijp me goed, dat gebeurt niet pas in de toekomst. Dat is nu, uiteraard. Wij zijn wedergeboren, uiteraard. Bent u gelovigen? Bent u wedergeboren, uiteraard. Ik wil niet zeggen dat dat het eind van het verhaal is. Maar het wil zeggen dat u goddelijk, der goddelijke natuur deelachtig bent geworden. Dat onvergankelijk leven is in dit vergankelijke lichaam. Daar wacht u niet op. Daar werkt u niet aan. Daar streeft u niet naar. Dat heb u gratis cadeau en geheel voor niets gekregen. Dat er wat verborgen blijft, dat is ook in overeenstemming met de schrift, dus er is niks om je zorgen over te maken. Maar het is het leven van de verheerlijkte Christus zelf, die niet lijdt, maar die gezeten is aan Gods rechterhand. Die niet vernederd is, al wordt hij misschien gesmaad door de wereld, tot nog toe vandaag, maar die door God, en daar gaat het om, die door God uitermate verhoogd is, en die door ons verhoogd wordt, zodra wij hem als de verhoogde aanvaarden. Dat is ook Johannes trouwens. Dat we de zoon des mensen zouden verhogen. Want wij kunnen hem niet omhoog steken. Maar we kunnen hem wel in onze gedachten, zal ik dan maar zeggen. In ons hart bedoel ik dus gewoon als de verhoogde Christus aanvaarden. Waaruit ik maar gezegd wil hebben. Dat Johannes 3 vers 16 spreekt over het universele werk van Christus. Zijn werk voor het universum bedoel ik. Voor een ieder. En dat is wat verkondigd wordt. Opdat degene die het hoort de vrijmoedigheid zou hebben om op grond van dat het voor iedereen is, inderdaad deze dingen te aanvaarden. Opdat hij ook daadwerkelijk deel aan zou krijgen. En opdat het werk van Christus voor hem inderdaad niet te vergeefs zou zijn. Want, vers 17, God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En dan staat er, die, vers 18, die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Let op de tegenwoordige tijd vooral. Hè? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Nu niet. Maar die niet gelooft, nu niet, is alreede veroordeeld. Nu. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Omdat hij niet gelooft in de opgewekte Christus gezeten aan Gods rechterhand. Onder welk oordeel is hij dan? Want hij wordt toch pas geoordeeld op de jongste dag. Onder welk oordeel is hij dan? Er staat er ook achter. Er staat namelijk vers 19. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Waarmee gezegd is dat het oordeel waaronder de ongelovige zich nu bevindt, dat is het oordeel van duisternis. Een oordeel van dat God zich niet openbaart. Dat God niks meer kenbaar maakt, dat hij zich verbergt en dus dat de ongelovige in een duistere wereld achterblijft. Waarin hij tastend moet rondgaan, waarin hij niet weet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. En het enige licht wat er is het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is, uit 2 Korinther 4. Het enige licht is namelijk het licht van Christus zelf. En wanneer men de Christus, die het licht der wereld is, verwerpt, blijft er niks anders over dan de duisternis van deze tegenwoordige wereld. Want de Christus is niet hier beneden, is niet zichtbaar in de wereld, maar is gezeten aan Gods rechterhand. En daarom staat, zegt de Colossense brief, indien gij dan met Christus zijt opgewekt, als u dus wedergeboren bent, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende, rustende ook, zittende aan de rechterhand Gods. Want uw leven is met Christus verborgen in God. Dat vloeit allemaal voort uit deze gedachte van Johannes 3 vers 16. Want het spreekt over de hoge priester, de middelaar van het nieuwe verbond die wij hebben ontvangen, die God ons heeft gegeven. En als we die niet hebben, dan blijft voor ons slechts over de duisternis van de wereld. En niet weten van waar kom ik vandaan en waar moet ik naartoe. Ja, nee, dat is toch zo. Dat is het oordeel waaronder de wereld verkeert. Wat hier uitdrukkelijk gezegd wordt. Waarbij ik voor de volledigheid, want anders zou ik dat misschien vergeten, voor de volledigheid maar op wijs, dat als er staat in vers 14 dat de zoon des mensen moest verhoogd worden, dat dat echt, maar dan ook echt niet, de verwijzing is naar het kruis. Want wat u gewoon doet in het Johannesevangelie, zoekt u dat woord verhogen op en dan zult u zien wat het betekent. Dan blijkt verhogen hetzelfde te zijn als verheerlijken. En de verhoging van de zoon des mensen is de verheerlijking van de zoon des mensen. En dat gebeurt hoog, die verheerlijking, in de hemel. Daarom is het in dit geval synoniem. En dat gebeurt niet aan een kruis, want bij nader inzien is een kruis niet hoog, maar verbazend laag. Dat is Filippenzen 2 ook. Hij was hoog, maar heeft zichzelf geledigd en vernederd. De gestalte van de mensen, van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. En nog verder vernederd, ja, de dood des kruises. En die maakt een ernstige vergissing om de kruisiging van de Heer te beschouwen als een verhoging. Integendeel, het was de diepste vernedering die hij in de wereld kon ondergaan. Zie. Maar Filippenzen gaat verder en zegt, maar daarom heeft God hem uitermate verhoogd. Hij is gestorven in de dood, ja, de dood des kruises, daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En dus ook daarna, juist omdat hij tot de uiterste maat vernederd werd aan het kruis, heeft God hem uitermate verhoogd. En hier in Johannes 3 vers 16 gaat het niet om de vernedering, ook in vers 14 niet, maar om de verhoging uiteraard. En dus over de opstanding en hemelvaart van Christus in triomf. Waarbij de overheden en macht in het openbaar heeft een toon gesteld en over hen heeft getriomfeerd. Dat is Johannes 3 vers 16. En in het laatste, latere gedeelte van dit hoofdstuk wordt er inderdaad op teruggekomen wanneer het verschil gemaakt wordt tussen hem die uit de aarde is, van beneden dus, en hem die van boven is. En wat de zoon betreft, die immers van boven is, en wat we ook gelezen hebben in de laatste versen van dit hoofdstuk over die zoon, wordt gezegd in vers 34, want die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods. Want de geest geeft hem niet met mate. Het vers staat er wat beroerd. Maar de gedachte is dat God alles wat hij te geven heeft, gaf aan deze zoon. Hetgeen bevestigd wordt door vers 35. De vader heeft de zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Alle dingen. En de term alle dingen is synoniem met de wereld, omdat alle dingen, de Griekse term is gewoon voor het universum. Tapanta, het heelal. God heeft het heelal, de schepping, in zijn hand gegeven. En in verband met die schepping, dan wel in verband met die wereld, wordt gezegd, vers 36, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is, oftewel die de Zoon niet gelooft, die zal het leven niet zien. Hij zal het koninkrijk ook niet zien, uiteraard, maar dat lazen we al. Maar de toorn Gods blijft op hem. En dat betekent niet alleen dat hij in duisternis blijft, hoewel het dat betekent, maar het betekent tevens dat zo iemand alsnog de straf op de eigen zonde zal moeten dragen. Want wie de genade Gods verwerpt, die zal het zonder die genade moeten stellen. En hij sterft zonder genade en zonder barmhartigheid. Dat is wat de schrift hierover leert. De gedachte is dan dat weliswaar wij leven in een wereld die fundamenteel geoordeeld wordt, waarmee God de band heeft afgesneden. Althans, tot op heden. Terwijl tegelijkertijd aan diezelfde wereld, vanaf, van bovenaf, het woord en dus het leven aangeboden wordt en de genadegift Gods gegeven wordt aan een ieder. Opdat een ieder die die genade Gods aanvaardt, eeuwig leven zou hebben, leven namelijk in de Zoon. De genade geeft Gods, is gewoon de Zoon zelf, die in zekere zin in ons midden is, die in zekere zin in onze hart heeft woning gemaakt, maar wat veel belangrijker is, die gezeten is op de allerhoogste troon die er is. En dat is de positie waarin hij ons laat delen. En dat is inderdaad de blijde boodschap en de strekking van Johannes 3, vers 16. Dat we niet zouden leven onder het verderf, maar dat we inderdaad zouden behouden worden, zouden behouden zijn en als behouden kinderen Gods zouden leven in afwachting van de openbaring van de heerlijkheid van deze Zoon in de wereld, want daarna zien we uit. En dat was weer Titus 2. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook deze dag mochten komen tot het licht. En dat u met het licht van uw woord wilde schijnen ook in deze plaats. Dat we ons mochten laten verlichten door het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. En die als zodanig gezeten is aan uw rechterhand. Als de mens, als de Zoon des mensen die uit de mensen genomen werd. En die uitermate verhoogd is en de eersteling geworden is van de nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, dat we hem kennen als onze vertegenwoordiger, dat hij in onze plaats staat, dat hij onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, en dat daarom genade op de troon zit, en wij mogen leven uit de heerschappij van diezelfde genade. Wij danken u, Vader, dat wij die van nature zondaren zijn, dat wij ondanks die zonde tot u mochten komen en uw heilig leven hebben ontvangen, omdat u inderdaad de zonde geoordeeld hebt in het vlees, omdat u die zonde hebt weggedaan, de prijs betaald hebt en de zonde hebt weggedaan in de dood. En we danken u, Vader, dat u ons uit die dood hebt opgewekt. Dat u ons deelgenoten gemaakt hebt van dit leven van onze heiland zelf. Dat u ons zijn geest gegeven hebt, zijn goddelijke natuur gegeven hebt. Dat u zijn gezindheid ook aan ons geeft, omdat ook wij zouden veranderen en het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden. We danken u, Vader, dat we zo ook uw woord mogen bestuderen, mogen zien hoe rijk het ons maakt. En dat inderdaad uw woord niet alleen licht is, maar zelfs een blijde boodschap. Dat het ons niet leidt naar het verderf als een bediening des doods, maar dat het ons leidt zelfs naar de hemel zelf als een bediening des geestes en des levens. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we als uw kinderen inderdaad uit dat woord mogen leven. En dat we mogen beseffen dat weliswaar om ons heen een wereld bestaat van verderf en van ellende, maar dat wij uit die wereld getrokken zijn en onlosmakelijk verbonden zijn via uw genade met het leven van onze opgewekte heiland. Wij danken u, Vader, dat in hem dat leven is en dat we ons daarbij mogen noemen, dat we daarin mogen berusten, dat we ons vertrouwen daarin mogen stellen, omdat u het ons niet alleen aangekondigd hebt, maar ook hebt aangereikt. Wij danken u, Vader, dat we vandaag ook mochten samenkomen. Dat we als broeders en zusters gemeenschap met elkaar mochten oefenen op grond van dat ene woord wat u ons gegeven hebt. Op grond van die ene Zoon die je gesteld hebt als oorzaak voor eeuwige zaligheid. Opdat we door hem, maar ook in hem, elkaar zouden ontmoeten, elkaar zouden zien en elkaar zouden aanvaarden. Opdat we gezamenlijk als één geheel deel zouden hebben aan deze eeuwige, onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis. Wees hij ook verder met ons in de dagen die voor ons liggen. Wilt hij onze gedachten bepalen bij die heiland die door u verhoogd werd. Opdat wij inderdaad dat hogere leven zouden kennen en ons daarop zouden richten. In afhankelijkheid van u en met het oog op de heerlijkheid. Amen.